Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen, zo zeg ik het toch maar gewoon, van Psalm 95. En daarvan allereerst vers 1. Kom, laat ons samen, Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang, ontmoeten. En ook, en dat doen we dan na de lezing van de wet, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Psalm 95, eerst vers 1 en na de wet vers 4. Luisteren wij nu naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dat heeft de Heer Jezus samengevat in het dubbele gebod van de liefde toen hij ons leerde. U zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Amen. Laten we Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere almachtige, eeuwige God, u die de hemel en de aarde uit niets geschapen hebt en door uw kracht ze onderhoudt en regeert. U bent het die ook op deze zondagmorgen ons weer samenbrengt hier in uw huis en verbonden thuis of elders doet meeluisteren en meekijken. Heere, groot is uw trouw iedere morgen. Het zijn uw barmhartigheden die geen einde hebben. Heere, u bent een heerlijke God. De beste die wij kunnen dienen. Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid en de overtredingen wil vergeven? Die uw volk wilt leiden als een kudde. Die hoog verheven bent boven alle dingen die ons heen en weer kunnen slingeren en ons bezighouden. U die het verleden kent, de toekomst overziet en in wiens handen wij zijn. O Heere, wees ons genadig en vergeef al wat wij u aangedaan hebben. Vergeef ons waar wij uw wetten elke keer weer treden. En zelfs als we het van harte proberen om die geboden te houden, dan moeten we nog belijden dat we tegen al uw geboden overtreden hebben. Heere, zie ons aan. Niet in onszelf, maar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En werk met uw Heilige Geest in ons hart en in ons leven, dat wij u mogen kennen en u meer mogen leren kennen, dat we in de liefde geworteld en gegrond mogen zijn, dat we van u mogen leren om in tegenspoed geduldig te zijn, in voorspoed dankbaar. Heere, en zo komt u de dank en de lof toe voor al wat u ook hebt gegeven, ja, en in het bijzonder voor wie u bent. Als de hoge en eeuwige God, die uw Zoon niet hebt gespaard, maar hem hebt overgegeven tot aan de dood van het kruis. Heere, u ziet ook onze moeite en ons verdriet, opdat we het in uw handen geven, Heere, u weet van eenzaamheid, van rouw. U weet ook van het verdriet dat we als gemeente hebben, dat we niet met z'n allen kunnen samenkomen en dat we onze mond nog niet open kunnen doen om uw grote naam te loven en te danken. En dat er zo nog veel meer beperkingen zijn, ook in de ontmoeting met elkaar en met anderen. Heere, wij bidden u of u ook ons in deze beproevingen leidzaamheid, volharding wil schenken. En of u ook zelf daarin uitkomst, ja, volkomen uitkomst wilt geven. Heere, wil zo ook de kerkraad hier sterken die u ook hebt geroepen om leiding te geven. We bidden u voor de predikant met zijn gezin. Of u ook hen tot een zegen wil stellen en iedere keer ook weer een rijke opening van uw woord wil schenken. Zodat de rijkdommen van Christus uitgestald mogen worden. En er een woord van u mag zijn van zondag tot zondag. Heere, geef ook in deze vakantietijd ook de rust die we nodig hebben. Wellicht ook na een intensieve tijd. En Heer, u weet ook hoe voor anderen het juist misschien wel extra druk doorgaat. Heere, we vragen u of u vanuit de rijkdom van uw genade zou willen voorzien in al onze nooddruft door Christus Jezus, onze Heere. Heere, gedenkt u ook de ouderen die afgelopen tijden zo weinig bezoek hebben kunnen ontvangen. We danken u dat er meer mogelijkheden nu zijn. Maar wees u ook nabij in dat aangrijpende proces dat we moeten voelen aan ons eigen lichaam, dat onze dagen op aarde geteld zijn. En dat we steeds meer mensen om ons heen zien wegvallen. Geliefden, broers, zussen, vrienden, vriendinnen. En dat de kring steeds kleiner wordt. Als ons lichaam broos wordt. En we voor dingen gaan vrezen waar we vroeger nooit tegenop zagen. Heere, wees u dan de God van hun leven. En geef dat ook zij in de grijze ouderdom nog vruchten mogen dragen, zoals de schrift het zegt. Heere, gedenk familie en verzorging die om mensen heen staan, die oud of ziek geworden zijn. Geef hen de krachten voor, in het bijzonder als het heel lang duurt. Heere, u weet hoe zwaar het soms voor mensen kan vallen om getrouwd te zijn met iemand die ernstige lichamelijke of psychische kwalen met zich meedraagt. En wat dat elke dag weer vraagt. Naast alle vreugde die er ook mag zijn, toch altijd ook weer die zorgen. Of als we dat merken met ouders of kinderen. Heere, schenkt u de kracht om tot een steun te mogen zijn. Heere, wij bidden u of u zo deze zondag wilt maken tot een dag van vreugde in u en verootmoediging voor u. Zie een gunst op ons van boven. Om Christus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift. En we lezen uit het woord van God uit de profeet Amos. Amos, hoofdstuk 4. Amos 4, daar klinkt het woord van God als volgt tot ons. Luister naar dit woord, koeien van Bazan die op de berg van Samaria zijn. U die de geringen onderdrukt, die de armen mishandelt, die tegen uw echtgenoot zegt, breng ons iets zodat we kunnen drinken. De Heere, Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid dat er, zie, dagen voor u komen dat men u zal optrekken met haken. En wie na u overblijft met vishaken. Door bressen zult u naar buiten gaan, de ene vrouw naar de andere. En weggeworpen worden naar Harmon, spreekt de Heere. Kom naar Bethel en zondig, naar Gilgal om veel te zondigen. Breng 's morgens uw offers, op elke dag uw tiende. Laat op elke derde dag uw tienden. Laat van het gezuurde brood een lofoffer in rook opgaan. Kondig luid vrijwillige gaven aan. Laat het horen, want zo wilt u het toch graag, Israëlieten? Spreekt de Heere, Heere. Daarom heb ik u ook schone tanden gegeven in al uw steden. Gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. En ik heb zelfs de regen u onthouden, nog wel 3 maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel verdorde. 2, 3 steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar ze werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jonge mannen met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde. U werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt is. Maar u hebt zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Daarom zal ik zo met u handelen, Israël, dat ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. Want zie, hij die de bergen vormt, die de wind schept en die aan de mens bekendmaakt wat zijn gedachten zijn, die de dageraad tot duisternis maakt en die op de hoogten van de aarde treedt. Heere, God van de legermachten is zijn naam. Tot zover het woord van God. Straks in de preek willen wij bij dit gedeelte stilstaan en dan in het bijzonder als spits vers 12 en vers 13 met als kernwoorden: maak u gereed om uw God te ontmoeten. Maak u klaar om God te ontmoeten. We horen allereerst over Gods aanklacht. Als tweede over Gods oproep. En als derde zullen we horen over Gods almacht. Maak u klaar om God te ontmoeten. We horen over Gods aanklacht, Gods oproep en Gods almacht. Maar eerst zingen wij nog met elkaar Psalm 32 vers 5. En ik heb ook nog de volgende mededeling voor u namens de kerkenraad. Dat betreft allereerst dat tijdens de kerkenraadsvergadering van 16 juli... de volgende broeder verkozen is als diaken, namelijk A. van Dalfsen. De komende week heeft de broeder de tijd om deze verkiezing voor Gods aangezicht in overweging te nemen. Van harte hopen we dat de Heer de weg opent, zodat hij deze verkiezing mag aanvaarden. En we bevelen hem in uw voorbeden aan. De collectors in deze dienst zijn voor de volgende doelen. De eerste is voor Heidepark. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. Wij zingen nu Psalm 32, vers 5. gemeente. De mensen zullen zich de preek nog wel lang herinnerd hebben die Amos gehouden heeft. Zou het ooit gebeurd zijn dat een dominee of een profeet de mensen aangesproken heeft met koeien? Stelletje vetgemeste koeien. Amos deed het. Hoor het woord van de Heere. Koeien van Basan. En Basan, dat waren de beste weidegronden, daar liepen de vetste koeien. Stelletje vetgemeste koeien. Zo sprak hij de bewoners van Samaria toe. De deftige vrouwen van de hoofdstad van het Noordrijk van Israël. Ze zullen het er nog wel lang over gehad hebben, over die koeienpreek. Of de mensen er iets mee gedaan hebben, dat is wat anders. Waarom zegt de profeet dit? Is Amos iemand die ervan houdt om mensen uit te schelden? Zeker niet. Maar als hij ziet hoe de mensen leven daar in Samaria, dan moet hij denken aan de koeien die hij in de wei heeft lopen. Ze hebben het goed. Ze hebben welvaart. Ze wonen in mooie huizen. En tegelijkertijd, ze zijn net als koeien die het land hebben kaal gegraast en voor een ander niks hebben overgelaten. Maar ze hebben het zelf goed. Zo was het leven toen. En heeft wel wat overeenkomsten met de manier hoe wij in het Westen ook leven. Welvarend. Als vet, gemeste, dikke koeien. Wie was Amos eigenlijk? Het was een boer. Hij kwam uit het kleine, onbeduidende dorpje Tekoa, vlakbij Bethlehem ligt dat. Hij was een ossenherder, een veehouder. En dan met name dus van koeien, niet zozeer van schapen en geiten. Dat soort herders had je ook in Israël, maar hij was een veehouder. Bovendien kweekte hij wilde vijgen. En die handel ging ook nog goed, want ergens anders in de profetie van Amos zegt hij tegen de mensen dat ze niet moeten denken dat hij profeet is geworden omdat hij het geld ervoor nodig heeft of zo. Dat hij er rijk van wil worden van het woord van God verkondigen. Hij heeft voldoende inkomsten uit zijn zaken. Maar hij is profeet geworden. Waarom? Ja, niet omdat zijn vader al profeet was of omdat hij een of andere opleiding voor profeet heeft gehad. Maar eenvoudig omdat de Heer hem riep. De Heere nam hem weg van achter de kudde en zei tegen hem, ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Ja, en als God roept, dan moet je gaan. Als God zegt, je moet spreken, dan mag je niet zwijgen. En dat deed Amos ook niet. En misschien was het ook wel niet voor niks dat de Heere een landbouwer, iemand van het platteland, riep om nu het woord van God te verkondigen. Want de Heer had al heel veel profeten gezonden. Maar de mensen hebben niet geluisterd. Het is alsof de Heer zegt, nou, dan zal ik een boer roepen van het platteland, die de dingen echt klip en klaar, heel duidelijk, recht voor zijn raap weet te zeggen, zodat niemand eraan hoeft te twijfelen wat ik bedoel. Amos. Koeien van Basan. God zal jullie als vissen uit het water wegtrekken. Denk niet dat je straks nog door de deur naar buiten gaat. Je gaat door de scheuren in de muur, door de bressen de stad uit straks. In krijgsgevangenschap, in ballingschap. En uiteindelijk is dat genade van God, hè? Dat God naar mensen die niet willen luisteren. Dan nog een profeet zendt die de dingen echt heel duidelijk zegt. En zo is de Heere God nog steeds zo. God die als mensen niet naar een zachte stem willen luisteren, dan nog de genade heeft om met een harde stem te spreken. Als wij niet naar zijn lieflijke leidingen willen luisteren, dan probeert de Heer het nog door ingrijpende dingen ons stil te zetten. Dat we zouden luisteren naar God. Om de profetie nog iets te kunnen begrijpen, iets over hoe was het nou waar Amos moest spreken. Hij was een boer dus, zei ik, uit een plaatsje vlakbij Bethlehem. Maar dat betekende dat hij in het zuiden van Israël woonde. In Juda. Maar in de tijd toen was Israël eigenlijk verdeeld in twee rijken. En God riep hem om vanuit het Zuidrijk niet te gaan preken in Jeruzalem. Maar hij moest naar het Noordrijk gaan. Waar Samaria de hoofdstad was. En daar hadden de mensen het goed. Het was een welvarende tijd. De tijd van koning Jerobeam II. Ze hadden veel oorlog gehad, maar dat was voorbij. Syrië was verzwakt. Assyrië ook. En koning Jerobeam II was een goede koning. Als je het gewoon even uit de ogen van de mens alleen bekijkt. Een sterke regeerder. Hij herstelt de oude grenzen, hij bouwt het land op. Hij brengt het tot grote welvaart. En er is rijkdom. Het volk Israël is trots, heeft vertrouwen in de toekomst. Ik wil niet zeggen dat er nooit iets gebeurde, maar ze kwamen er altijd weer overheen. En ze kwamen er eerder sterker uit dan zwakker. En de mensen genoten van de welvaart en de rijkdom die ze hadden. Nou ja, niet iedereen. Er was ook een arm deel van de bevolking die extra hard moest werken en er weinig voor kreeg. Maar het rijke deel van de bevolking heeft het goed. Maar met zo'n leven waar je vertrouwt op je welvaart en op je rijkdom, dan gaat het met de dienst aan God niet goed. Dat zien wij al tientallen jaren lang in ons eigen land. Maar dat gebeurde daar ook. Als mensen eigenlijk alleen maar leven voor hier en voor nu, en je hebt het gewoon goed, dan ga je de dienst aan God aanpassen. Naar wat je zelf prettig vindt. Niet zozeer naar wat zegt de Bijbel nou. En zo was het daar ook. De mensen waren nog wel religieus. En ze hielden nog wel hun feesten en godsdienstige gebruiken. Maar het was vooral een uiterlijke vorm. En alles wat niet in hun straatje paste, dat was al lang afgeschaft. Ze deden waar ze zichzelf prettig bij voelden. En de profeet Amos die roept het ze toe. En daar klinkt al iets van die aanklacht van God, wat we als eerste punt van de preek hebben. In vers 4. Hij zegt van nou ga er maar mee door. Kom maar naar Bethel waar die gouden kalveren stonden. En ga maar door met zondigen. Kom maar naar Gilgal. In plaats van naar Jeruzalem. Hadden ze een heiligdom in Gilgal gemaakt. En ga maar door, veel zondigen daar. Breng maar 's morgens je offers, om de 3 dagen je tiende. En laat maar een lofoffer opgaan van gezuurd brood. Weet u nog, dat mocht niet, hè? Het moest ongezuurd brood zijn bij de offers. Altijd ongezuurd, als teken van dat je de zonde moet wegdoen. Maar zij brachten gewoon gezuurd brood. Ze zeiden zoiets van, wat maakt dat voor verschil uit? Wat voor offers je nou precies brengt? Of je nou wel of niet precies aan Gods geboden houdt? En Amos zegt, ga maar door om God te dienen zoals u het zo graag wilt. Doe het maar. Je voelt wel aan, hè, wat Amos daarmee bedoelt. Hij zegt eigenlijk, ga maar door en kijk maar wat er van komt. Houd jezelf toch niet voor een gek dat als je God dient en de Bijbel eigenlijk dichtlaat en naar je neerlegt. Maar je zegt ons, ja, maar ik dien God wel en ik geloof wel. En ik doe het op mijn eigen manier zoals het mij uitkomt. Amos zegt, doe het maar. Maar je moet toch niet verwachten dat God daar tevreden mee is. U wilt het zo graag. En daar klinkt in door. Maar denkt u ook dat God het zo graag wil? En gemeente, dit staat niet voor niets in de Bijbel. Als dit alleen maar een woord van God was wat bedoeld was voor de tijd van Amos, zeg maar 800 voor Christus. Alleen voor toen, dan had het niet in de Bijbel gestaan. Maar de Heer heeft het op laten tekenen om ook een boodschap voor ons te zijn vandaag de dag. Laten wij luisteren naar wat de Heer hier zegt. En kijken of het ook op ons van toepassing is. En ter harte nemen. God klaagt zijn volk aan. U hebt het vast, het is u vast wel opgevallen tijdens het lezen dat iedere keer diezelfde woorden terugkomen. U hebt zich niet bekeerd. Toch hebt u zich niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Staat er wel 5 keer. Dat is een triest refrein. Wat werpt God hier de mensen voor de voeten? Nou, Amos zegt, zit je bij vers 6. Eigenlijk van Israël, weet u nog van dat jaar dat er een voedselcrisis was? Dat gebrek aan eten was? Dat jullie schone tanden hadden? Ja, je hoeft dus niet te poetsen, want er zaten toch geen kruimels aan. Want er was weinig eten. Bent u dat alweer vergeten? Dat er gebrek aan brood was overal in het land. Maar u hebt zich niet bekeerd. Het heeft u niet stilgezet, mensen. Maar jullie zijn gewoon door gaan leven. Waarom? Dat is dat verraderlijke van als je in een rijk en een welvarend land leeft. Dan maak je zo'n voedselcrisis mee. Maar je hebt een sterke overheid die de dingen goed voor elkaar heeft. En het jaar daarna gaat het alweer een stuk beter. En na 2 jaar is er niks meer te merken van die crisis. En dan denk je, zie je wel, we redden het best. We hebben God niet nodig. Terwijl God dat liet gebeuren om de mensen erbij stil te zetten van, mensen, je leeft wel alleen maar voor je welvaart, voor eten en voor drinken en voor uitgaan en voor werken. Maar zie je niet dat het zomaar in 1 keer weggenomen kan worden? En wat dan? Wat heb je dan? En hoe sta je tegenover mij? Maar Israël heeft zich niet bekeerd. Of weet u nog van het andere jaar, zegt Amos, dat het zo gorddroog was. Ja, op een paar plekken regende het en de mensen gingen met potten en pannen van de ene stad naar de andere stad om wat water te halen. Zo hoog was de nood en ze kregen wel wat mee, maar veel te weinig. Maar ja, het jaar daarna was er weer gewoon regen. En Israël heeft zich niet bekeerd. En zo gaat hij verder. Korenbrand, meeldauw, ziekte in het graan, de sprinkhanen die alles opaten, de pest, ziekte in het land, epidemie. Of dat jaar dat er toch oorlog was, de legerkampen en dat jullie verloren. Jonge mannen met het zwaard gedood, de paarden buitgemaakt. Maar u hebt zich niet bekeerd. Als het weer zo snel goed komt, dan zie je dat mensen doorlezen, afstompen. Gods boodschap. Toen. Nu. Wat doen wij met de roepstemmen van de Heer? Wat doen wij met de ingrijpende gebeurtenissen die we meemaken? Als je kijkt de afgelopen jaren, wat hebben we eigenlijk niet van de Heer al een waarschuwingen gehad? Dat het leven hier op aarde voorbij gaat. Dat welvaart maar broos is. Een jaar of 7 geleden, de financiële crisis. Zijn we het alweer vergeten? Dat onze welvaart echt aan een zijden draadje kan hangen. We hebben recordhittes, recorddroogtes meegemaakt. Maar ja, dan denken we, dit jaar hebben we weer regen dus. De vluchtelingencrisis. Waar we natuurlijk al jaren mee worstelen. De enorme ontkerkelijking. Al tientallen jaren lang. Ouders en groothouders wenen we er in stilte om, maar tegelijkertijd lijkt het alsof we ons als kerk soms in een optimisme hullen, alsof er niks aan de hand is. De coronacrisis. Wij kunnen niet zeggen dat God ons geen waarschuwingen geeft dat het leven op aarde voorbij gaat. En dat wij eigenlijk dwaas zijn als we denken, nou, ik ben 18, ik ga lekker aan het werk. Ik ben overal druk mee en God vergeet je. Profeet Amos, hij zegt het in Gods naam. Deze dingen die laat God gebeuren met de bedoeling dat we stilgezet worden, dat we ons bekeren, dat we teruggaan naar God. Wat is er nog meer voor nodig voordat we eindelijk terugkeren naar God? Het is uiteindelijk een van beide, ook met de crisis waar we nu in zitten. Of het brengt ons dichter bij God. Tot meer vertrouwen, meer geloof. Meer verlangen naar de dienst aan God, naar het zingen om samen in zijn huis te mogen zijn. Dat het missen van dat alles ons het steeds meer doet waarderen en ernaar verlangen en erom bidden. Of, en de Heere verhoede dat het zo zou zijn, maar het is wel iets heel reëels wat kan gebeuren. Dat je een crisis meemaakt, maar dat je er uiteindelijk aardig doorheen komt en dat het weer goed gaat. En dat je in feite alleen nog maar meer afgestompt bent, ver afgezakt van de dienst aan God. En niets mee gedaan, omdat het toch altijd wel weer goed komt. En dan zijn we bij het tekstvers, vers 12, dan zegt God: Daarom, omdat u alles naast u neerlegt. Daarom zal ik zo met u handelen, Israël. Dit zal ik u aandoen. Ja, wat dan, God? Wat zult u dan doen? Wat is dan dit? Wat is dan zo doen? Wat is erger dan een voedselcrisis? Wat is erger dan een jaar droogte? Wat is erger dan oorlog? U weet het toch wel. Zoals Jezus het moest zeggen tegen het volk Israël toen ze naar hem niet luisterden. Het zal Sodom en Gomorra nog verdraaglijker zijn in het oordeel dan u. Zo houdt Amos het de mensen voor. Als je je oren dichtstopt voor Gods waarschuwingen, dan komt er uiteindelijk alleen maar een zwaarder oordeel. Alleen de bekering tot God, die wendt de ondergang af van een zondig volk. Maar je kunt je oren dichtstoppen, je afsluiten voor God, de kerkdienst uitzetten. Maar je kunt God niet ontkomen. Daarom, zo zegt God, daarom zal ik zo met u doen. En dan klinkt de oproep: maak u gereed om uw God te ontmoeten. Tweede punt van de preek. Maak u klaar, Israël, om God te ontmoeten. En ook dit bedoelt de profeet Amos niet als een soort nodiging om aan het heilige avondmaal te komen. U proeft toch wel de scherpe toon die hierin ligt. Amos die eigenlijk tegen Israël zegt: nou, je bekeert je dus niet, je leeft gewoon door zoals je bent. Nou, maak u maar klaar om God te ontmoeten. En dan zegt hij ook tegen u of tegen jou: als je de roepstemmen van God en het woord van God wat langs je laat glijden en naast je neerlegt, of achter een vrome buitenkant een heel ander leven laat schuilgaan wat helemaal niet klopt met Gods woord, maak je maar klaar om God te ontmoeten. Denk je echt dat dat lukt? Welke wapens wil je meenemen om God te ontmoeten? Welke excuses wil je straks tegen God gaan zeggen? Ja, ik vond de kerkdienst niet altijd boeiend. Ja, maar kun je daarmee wegkomen voor God? Ja, maar ik heb wel eens iets meegemaakt met een ouderling. Nou, ja, maar kun je daarmee wegkomen bij God? Maak u klaar om God te ontmoeten. Bereid je er maar op voor, zegt Amos. En kijk dan maar eens of het nog steeds zo makkelijk gaat. Wat moet je straks als je voor Gods troon staat? En als alle verschillen tussen rijk en arm wegvallen, en je daar alleen staat met je ik, met je ziel, met je innerlijk. Je opleiding telt dan niet meer, hoor. En je succes in je werk ook niet. En wat voor huis je in gewoonte hebt, maakt niet uit. Dat laat je allemaal achter op aarde. God ontmoeten. Ik had eergisteren nog een begrafenis. En daar was iets heel opvallends. Toen ik bij het graf stond, zag ik daar de steen liggen naast haar open graf. Het lag er vlak naast. Daar stond op de baron, dit en dat en dat, baron van Hardenbroek, lag daar begraven. En daarnaast begroeven we een boerendochter, boerin. Dan liggen de baron en de boerin gewoon naast elkaar. Dat maakt op het kerkhof geen verschil meer. Maar het is ook als we voor Gods troon staan. Dan valt ons ambt weg, ons pak valt weg en mijn mooie toga valt weg. Dan staan we voor God. En Amos zegt, maak u klaar om God te ontmoeten. En tegelijkertijd ligt hier ook heel veel genade in. Tegen het volk Israël dat zich niet wilde bekeren. Na zoveel waarschuwingen niet, zegt Amos nog een keertje. U mag u nog klaarmaken om God te ontmoeten. Maak je ervoor gereed. God geeft genadetijd. De ontmoeting met God, daar kun je uiteindelijk niet aan ontkomen. Maar Amos zegt, maak je er klaar voor. Ja, hoe moet je dan klaarmaken om God te ontmoeten? Nou, dat is toch duidelijk. De versen hiervoor staan toch, u hebt zich niet bekeerd. Maar als we het in het licht van het Nieuw Testament ook nog mogen zien, dan zien we dat eigenlijk nog heerlijker uitgetekend. De Bijbel zegt, ja, maar er is een weg naar God toe, waarlangs je God kunt ontmoeten. De Heere Jezus. Kijk, buiten de Heere Jezus is God een verterend vuur. Dat zegt de Bijbel. En dat houdt Amos ook de mensen voor. Hoe kun je God ontmoeten? Denk als je een bosbrand hebt of als de duinen hier in brand zouden staan. Alles in lichte laaien. Hoe kun je dat vuur ontsnappen? Daar ben je als mens niet tegen opgewassen. Als dat vuur je insluit, dan verteert het je. En toch is er één plek waar je bij een duinbrand of bij een bosbrand veilig bent. Ja, ze zeggen, als ik de zee inloop, het water in ben. Maar als je op de Veluwe bent bij een bosbrand, dan heb je geen water waarin je kunt schuilen. Maar dan ben je veilig als je op een plek bent waar het vuur al geweest is. Als je een stuk hei weet te vinden, wat al helemaal zwart geblakerd is, waar het vuur al overheen gegaan is. En je gaat daar staan. Dan hoef je niet bang te zijn voor de bosbrand. Want waar het vuur al één keer is geweest, komt het niet een tweede keer. En daar zou de Heer Jezus mee kunnen vergelijken. Het vuur van het oordeel van God, dat is over de Heer Jezus heen gegaan. Toen hij hing aan het kruis op Golgotha. Toen het voor hem donker werd. Toen de pijn door hem heen schoot en toen God hem verliet. En toen hij moest sterven. Toen ging het vuur over Jezus heen. En waar ben je veilig? Voor het vuur van Gods oordeel. Het is daar waar het vuur al geweest is bij de Heer Jezus. God heeft de zonde op hem gelegd. En als God jouw zonde op de Heer Jezus legt en dat Jezus daarvoor gestraft is, dan God diezelfde zonde niet twee keer straffen. Als Jezus de straf heeft gedragen, hoef jij dat niet nog een keer te doen. God straft de zonde maar één keer. En als God hier zegt, maak u klaar om uw God te ontmoeten, dan is dat eigenlijk, zou je het kunnen zeggen, ga naar de Heer Jezus. Geloof in hem. Vertrouw op zijn offer. Ja, en dan ben je klaar om God te ontmoeten. Dan kan het. Paulus zegt, die zegt in een van zijn brieven, volgens mij is Paulus, die zegt dan, dat wij zonder verschrikken voor het aangezicht van God mogen komen. Zonder dat je er zelfs maar bang voor hoeft te zijn. Als je zonder Jezus God moet ontmoeten, dat is onmogelijk. En dat zal ook verschrikkelijk zijn. Dan zal God tegen je moeten zeggen, ga weg van mij in het eeuwige vuur wat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Maar als je juist met de Heer Jezus God mag ontmoeten, dan wordt het echt heel anders. Dan valt het zo enorm mee. Weet je hoe het dan is? Nou, Jezus heeft dat uitgelegd met die gelijkenis van die verloren zoon. Die jongen die van huis weggaat, al zijn geld er doorheen jaagt, het geld van zijn vader. En op een dag wordt hij echt stilgezet en kan hij niet meer verder. En besluit hij om terug te gaan naar zijn vader. Alleen, ja, hoe kun je dan thuiskomen als je alles verknoeid hebt? Hij weet al wat hij tegen zijn vader gaat zeggen. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal zeggen, ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Maak mij maar als een van uw knechten. En zo gaat hij naar huis toe. En hoe dichter die bij huis komt, hoe langzamer die gaat lopen. Hij loopt met lood in zijn schoenen. Hoe kan die zijn vader onder ogen komen? Op een gegeven moment staat hij stil. Hij ziet het huis in de verte. Zal hij er naartoe durven? Maar wie komt daar aanrennen? Dat is zijn vader, die ziet zijn zoon van verre staan. En vader komt er aanrennen. Zijn jongen tegemoet en die slaat zijn armen om hem heen. En hij krijgt schone kleren aan, wordt gewassen, ring aan zijn vinger en een heerlijke maaltijd. Kijk, zo is het als je God zal ontmoeten. Maar je mag het in het geloof doen. Dan is God ontmoeten niet het moeilijkste wat er is. Ja, misschien in eerste instantie wel dat je met lood in je schoenen gaat. Je moet tegen de Heer gaan vertellen van Heer, ik heb zoveel verkeerd gedaan. En je denkt, hoe kan ik God onder ogen komen met wie ik ben? Met wat ik allemaal gedaan heb, met wat ik gezegd heb, met wat ik gedronken heb, met wat ik gezien heb, met wat ik verkeerd gedaan heb, wat ik gelogen heb. Hoe ik met mijn ouders ben omgegaan, of ja, hoe ik juist met mijn kinderen ben omgegaan. En je gaat met lood in je schoenen. Maar ik verzeker u, als je zo naar God gaat met berouw over het kwaad en met vertrouwen op Gods genade, dan gaat het echt meevallen. Dan wordt het de heerlijkste ontmoeting die er is. Dan slaat die hemelse vader ook zijn arm om jou heen en om u heen. Jezus zegt, dan is er vreugde in de hemel om één zondaar die zich bekeert. Echt, dan is het zelfs in de hemel blijdschap. En dan mag er op aarde ook blijdschap zijn. Maak je klaar om God te ontmoeten. God roept je ertoe op. Maak je klaar en kom dan maar door de Heer Jezus naar mij toe. En dan wordt het de heerlijkste ontmoeting echt die er maar bestaat. Want dan is er echt vergeving bij God. Echt waar. Dan is er genade. En niet een klein beetje. Overvloeiend. Dan mag je thuiskomen bij de Heer. En als het eeuwigheid wordt, dan zal Jezus dan zeggen, kom binnen, gij gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Kom binnen, alles is klaar. Ga in de vreugde van mijn Heer. Zou u zo niet God willen ontmoeten? Het kan echt. En God biedt het je aan en hij nodigt je jong en oud. Maak je klaar om mij te ontmoeten. Denk niet dat je mij kunt ontmoeten met een leven wat alleen maar op deze wereld gericht is en waarin je God vergeet of nog een beetje erbij laat bungelen, vooruit dan maar, voor de vorm en moet je ook nog wat doen. Maar als je van harte mag naderen tot hem met belijden van je zonde en vertrouwen op zijn genade, echt, dan is het goed om God te ontmoeten. Tot slot onderstreept de profeet Amos zijn boodschap met nog één keer te onderstrepen wie die God dan is. Maak u gereed, staat er, om uw God te ontmoeten. Daar wil ik als laatste bij stilstaan. Ik heb het maar Gods almacht genoemd. Uw God. Daarmee brengt Amos het heel dichtbij. Net zoals de 10 geboden. Het is u vast wel eens opgevallen, hè? Als je dat dan leest, dat er steeds staat, ik ben de Heere, uw God. En dat komt nog wel 5 keer of zo terug in de 10 geboden. Heere, uw God. Zo spreekt God je aan. Je moet niet over God denken als iemand die heel ver weg is aan de andere kant van het heelal of zo. Maar God zegt, ik ben uw God. Echt net zo dichtbij als uw vader en uw moeder of als uw vriend of vriendin. Zo dichtbij. Ik ben de Heere, uw God. En wie is die God dan? Nou, Amos die zegt het in vers 13. Hij zegt, dat is de God die de bergen gemaakt heeft. Ik krijg alweer appjes en fotootjes binnen van mensen die op vakantie zijn. En dan ben ik altijd jaloers als ik zie hoe ze in de bergen wandelen. Hoe mooi dat is. Prachtig. Tegelijkertijd voel je ook iets, waar ben je dan klein als mens? Stel je voor als mens in de bergen. Daar gisteren nog in de krant zat over iemand alweer 20 jaar geleden, vermist in de bergen, ergens verongelukt met een afdaling, nooit meer teruggevonden. hoe er ook gezocht is. Aangrijpend. Zo klein ben je ook als mens in die grote bergen. En Amos zegt, ja, wie ben je dan als mens tegenover God die de bergen gemaakt heeft? Als je denkt onbekeerd en onverzoend en zonder Jezus God te kunnen ontmoeten. Amos zegt, wat verbeeld je je eigenlijk? Tegenover de God die de bergen gemaakt heeft. Die de wind gemaakt heeft. Die tornado's die in één keer gewoon een heel gebouw, een hele zeecontainer aan de kant slingeren. Als je daar als mens al tegen de wind niks begint, wat denk je tegen God te beginnen? Hoe durf je het eigenlijk als mens aan om God onbekeerd te willen ontmoeten? Hoe durf je het eigenlijk? Als je denkt aan wie God is, die je gedachten kent, die van het licht het donker kan maken en van het donker licht kan maken. Die de lucht met dikke wolken kan bedekken. God die hoger is dan de hoogste toppen van de Himalaya. Eigenlijk raar dat wij als mensen ons zoveel verbeelden tegenover God. En zo onderstreept Amos zijn waarschuwing. Hij zegt, denk erover na wie God is. Meen je het echt dat je onbekeerd God kunt ontmoeten? Durf je dat echt aan? Heb je daar wel eens goed over nagedacht wie God eigenlijk is? En aan de andere kant onderstreept Amos daarmee natuurlijk ook de andere kant van zijn boodschap. Als je deze God nou wel mag ontmoeten, zoals die jongen thuis kwam. Zelf dacht hij eerst dat hij het wel kon redden in zijn leven. En dat je met een zak geld alles voor elkaar krijgt. Vrienden, ja, ze zijn er altijd. Als je maar geld hebt en drinkt en gezellig hebt met elkaar. Maar toen het allemaal wegviel, had hij niks. En toen kwam hij erachter hoe rijk het thuis was. Thuis bij zijn vader. Als je zo bij God mag komen. Wat heb je dan een machtige God. Wat is het goed om God te dienen. Daarom is het ook zo ontzettend waardevol dat we hier ook als gemeente alweer samen mogen zijn. Om God te dienen. Wat is het een heerlijke God. We zijn hier niet bezig om onze religieuze plichten af te strepen. Maar we zijn hier toch samengekomen voor die machtige God. Die de bergen gemaakt heeft. Wat bijzonder. Dat we hem mogen dienen, van hem mogen zingen, tot hem mogen bidden. En die God die de bergen gemaakt heeft, die kan ook de bergen in uw leven waar je zo tegenop ziet vlak maken. Die kan je door de dalen heen helpen. Die kan je over de moeilijkste hobbels heen brengen. Hij die de bergen gemaakt heeft, die kan ze vlak maken. En alles wat u in de weg staat en uw zaligheid. Hij kan u er doorheen helpen. God die de wind heeft gemaakt. Die kan ook de dingen in uw leven schoonblazen. God die uw gedachten kent, kan ook uw gedachten zuiveren. En heiligen in zijn dienst. Hij die de dageraad tot duisternis maakt. Kan het ook van donker weer licht maken in uw leven. Zou je niet die God willen dienen? O, wat is het goed om God te dienen, gemeente. Wat is het heerlijk om die God tot uw God te mogen hebben en tot jouw God. En daarom stel het niet uit. Denk niet dat doe ik wel als ik 20 ben of zo, of als ik 40 ben. Nee, ontmoet nu God. Er is geen beter die je kunt ontmoeten. Ziet er misschien uit om een keer een leuk meisje te ontmoeten of een aardige jongen. En je denkt, dan kan ik daar samen mee door het leven gaan. Nou, bid maar God dat hij een goede persoon op je levensweg wil brengen. Maar het is nog veel heerlijker om God te mogen ontmoeten. Als een verzoende God. Dan heb je een leidsman in de hemel. Een God die alle dingen zal laten meewerken ten goede tot zaligheid. Die je leven zal leiden. Die bij je zal zijn. In hoogte en door diepten. En die je uiteindelijk eeuwig thuis zal brengen. Zalig bent u. Zalig ben je. Als je zo God mag ontmoeten. Amen. Wij zingen Psalm 37, vers 2. Stel op de Heere in alles uw vertrouwen. Echt, doe dat. In alles uw vertrouwen op de Heere stellen. En dan zal Hij u in liefde en gunst aanschouwen. En u schenken wat uw hart van Hem begeert. Psalm 37, vers 2. Laten we danken en bidden. Heere, God van de hemelse legermachten, U die de dageraad tot de duisternis maakt, die op de hoogte van de aarde treedt, die de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn. U hebt ook deze morgen nog weer tot ons gesproken door uw woord. Geef dat wij het ter harte zullen nemen en op u zullen hopen. Want wie in u gelooft zal niet beschaamd worden. Wie op u vertrouwt zal uw liefde en gunst mogen ontmoeten. Heere, wil zo geven dat niemand van ons zo grote zaligheid zal afwijzen, maar dat we allen mogen leven met u en dieper u mogen leren kennen. Heere, werk daartoe met uw Heilige Geest in onze harten. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Heere, we danken u dat we samen mochten zijn als gemeente. We bidden ook voor de velen die aan de kennis van uw wegen geen enkele lust hebben. Mensen die de dienst aan u de rug hebben toegekeerd. Dat u ze terugbrengen. En ook zo velen die eigenlijk nog nooit van u gehoord hebben. Die leven zonder God en vervreemd van de verbonden en daar niets van weten. Heere, wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Om dat die goede boodschap ook Noordwijk en omgeving ingedragen mag worden. Dat Christus verkondigd mag worden en procent gesteld mag worden aan de mensen hier. Heere, werk ook met uw Heilige Geest, juist buiten de muren van de kerk. Want wij weten niet hoe we de mensen moeten bereiken met evangelie. En we stuiten op muren van onverschilligheid. Maar God, wij bidden u. Wilt u daar doorheen breken? Wilt u ook de huidige crisis doen meewerken ten goede, tot zaligheid, tot bekering? Opdat ook ons en ons volk niet erger zal overkomen. Heere, heb dank dat we zo deze zondag uit uw handen mogen ontvangen. Ook willen we u nog bidden voor broeder Van Dalfsen, nu hij verkozen is tot diaken. Heere, geef dat hij, als hij deze verkiezing voor uw heilige aangezicht in overweging brengt, dat hij van u de duidelijkheid mag ontvangen. En we hopen, Heer, dat u ook de weg zal openen om deze verkiezing dankbaar te mogen aanvaarden. Maar Heere, u bent het die de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn. En wilt u zo ook in zijn leven en van de zijnen werken. Heere, aanvaard onze dank en verhoor onze gebeden uit genade om Christus wil. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2. heen in vrede. Hef uw harten omhoog naar God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.